Goedenavond gemeente en belangstellenden hier in de kerk en thuis meekijkend, meeluisterend. Weet u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee C. Boele uit Polsbroek hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Deventer zondagmorgen 30 mei hoopt dominee J.R. Volk uit Alblasserdam voor te gaan. In de avonddienst dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Omdat er in de blijdensdienst morgenochtend ook een aantal gasten worden verwacht, heeft de kerkraad besloten om morgen 2 banken tussenruimte te nemen. Verder is cluster 2 gewoon van harte welkom. De inzameling van de gaven. De eerste collecte is voor de GZB Pinkster Zendingscollecte. En de tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden wordt gevraagd voor meneer De Hoog uit Driebrugge. Hij is vanmorgen opgenomen in het ziekenhuis. De kerkraad wens iedereen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort met het luisteren naar Psalm 86. Het is vandaag de eerste Pinksterdag. Dan worden we herinnerd aan het zendingswerk en dat het werk van God wereldwijd is. Nou, daar horen we van in gedachten zingen wij mee met ons hart. Vers 5 van Psalm 86. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Het vijfde vers van Psalm 86. belijden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daar wordt wat meer in uitgewerkt, de Heilige Geest en zijn werk. Dus de geloofsbelijdenis van Nicea, daar belijden we ons geloof mee. En we zingen daarna van een andere psalm, een zendingspsalm 72. En daarvan het zesde en het tiende vers, twee coupletten dus. En die gaan ook allebei over dat wereldwijde, tot aan het uiterste einde van de aarde, dat de Heere ze toe zal brengen. Vers 6, psalm 72, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Dat is het zesde vers en ook het tiende vers, dan zal na zoveel gunst bewijzen, dan komt het weer het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Twee coupletten, 6 en 10 van psalm 72. Belijden wij ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En spreekt u met mij mee in uw en jouw hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde, verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, zullen we ons voor de Heere verootmoedigen en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, wat mochten wij vanavond op deze eerste Pinksterdag al grote en heerlijke dingen van u bezingen. Dat u een koning bent. Dat u regeert over heel deze wereld. Dat uw arm is met macht. En dat u ook voor onderdanen zorgt. Niet uit een bepaald gebied of een streek alleen, nee, wereldwijd. Gezegend heidendom, dat zal het geluk van deze koning prijzen. Heere, wat hooggestemd, wat groots, dat is het wijdse perspectief, wat de geest van Pinkster ons wil laten zien. Pinksteren dat direct mag volgen op uw hemelvaart, Heer Jezus, waar u zit aan de rechterhand van uw Vader. U regeert en u bent intens betrokken op uw kerk en gemeente op deze aarde. U bidt, u pleit en u had het beloofd. En wat u belooft, dat doet u immers ook altijd. En het is gebeurd. Ik zal u niet als wezen achterlaten, maar een andere trooster, een tweede trooster. Naast mij zenden, en dat is de Heilige Geest, en die is ook gekomen, die is uitgestort in al zijn volheid, en u hebt het gezegd, die Geest, die neem ik nooit terug. Die gaat over deze hele wereld, en niemand is voor die Geest onbereikbaar, zelfs de meest verharde goddeloze heiden, zouden wij zeggen, die kunt u aan. En Heere, dank dat we dat mogen horen. Dat is het Pinkster-evangelie. En Heere, als het dan voor een ander kan, dan moet het toch ook vanavond op aangaan dat het toch ook voor ons persoonlijk een zaak van het hart wordt. Want Heere, wij zijn allemaal mensen op reis naar de eeuwigheid. En dan komt het erop aan dat wij bereid zijn om u te ontmoeten. En zo kunnen er tijden zijn dat roepstemmen klinken, tijden dat eventjes wat op de achtergrond lijkt, Heere, maar elke kerkdienst roept u ons tot bezinning. Om na te denken over ons leven, hoe we staan tegenover u. Of dat kostbare bloed van u, Heer Jezus, al onze zonde, die grote berg van zonde, die elke dag alleen maar groter wordt, of dat verzoend is. Daaruit mogen leven. Dat is toch bij uitstek, o Heilige Geest, uw werk. Christus verheerlijken. En daarom, Pinksteren kan niet losgezien worden van Goede Vrijdag en van Pasen. We bidden, Heere, om een gezegende dienst. U kent in ieder van ons. U ziet ons hier in de kerk. U ziet ons ook thuis, in de huiskamers. U ziet de kinderen, de jongeren, ouderen, en ieder van ons. U weet wat er in ons hart leeft, aan vreugde en blijdschap, dingen waar we dankbaar voor zijn, maar er kan ook moeite en zorg zijn. U weet het, Heere, dat er zoveel dingen kunnen zijn dat ons ter neerdrukt. Wat is het leven gebroken? Mogen wij dan vanavond heel eerbiedig voor u buigen en door de knieën gaan. En dan kunt u ons van alles afnemen in het leven. Om u alleen over te houden. Gebruikt u daar ook deze dienst voor, Heere. Geef uw dienstknecht alles wat nodig is voor de verkondiging van uw woord. En we bidden, o Heilige Geest, werk krachtig in ons aller hart. Maak ruim baan voor uw woord. En dat het in onze harten mag afdalen. En dat we uw stem, uw nabijheid mogen ervaren. En dat we het mogen zeggen. Het was goed om hier geweest te zijn. Heere, wij hebben niets om op te pleiten. Om aan te dragen. Maar we vragen u heel eenvoudig en eerbiedig. Zie ons in genade aan. Omwille van uw Zoon. De Heer Jezus alleen. En uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het woord van God. Allereerst uit Jesaja 19. En als we dat lezen, dan zult u misschien denken, waarom lezen we dat nou eigenlijk? Nou, Jesaja wordt een aantal keren geroepen om over de verschillende omliggende volken een profetie uit te spreken. Dat wordt aan het begin van het hoofdstuk een last genoemd. En 2 jaar geleden waren er wat Egyptische predikanten op bezoek in Nederland. En toen ontdekte ik hoe belangrijk dit hoofdstuk voor hen is. Want in dit hoofdstuk 19 van Jesaja, daar mag iets te lezen zijn, geprofeteerd worden van een Pinksteren in Egypte voor de Egyptenaren. We gaan lezen vanaf vers 16. Jesaja 19 vanaf vers 16 tot en met het einde vers 25. Te dien dagen zullen de Egyptenaars zijn als de vrouwen en zij zullen beven en vrezen vanwege de beweging van de hand des Heren der Heerscharen, welke hij tegen hen bewegen zal. En het land van Juda zal de Egyptenaren tot een schrik zijn. Wie het vermelden zal, die zal het in zichzelf bevreesd wezen vanwege de raad des Heren der Heerscharen die hij tegen hen beraadslaagd heeft. Te dien dagen zullen er 5 steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak van Kanaan en zwerende de Heren der Heerscharen. 1 zal genoemd zijn een stad der verstoring. Te dien dagen zal de Heere een altaar hebben in het midden van Egypteland en een opgericht teken aan haar landpalen voor de Heere. En het zal zijn tot een teken en tot een getuigenis de Heere der Heerscharen in Egypteland, want zij zullen tot de Heere roepen vanwege de verdrukkers en hij zal hun een heiland en meester zenden. Die zal hen verlossen. De Heere zal de Egyptenaren bekend worden. En de Egyptenaars zullen de Heere kennen te dien dagen. En zij zullen hem dienen met slachtoffer en spijsoffer. En zij zullen de Heere een gelofte beloven en betalen. En de Heere zal de Egyptenaars dapper slaan en genezen. En zij zullen zich tot de Heere bekeren. En hij zal zich van hen verbidden laten. En hij zal hen genezen. Te die dagen zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrië, dat de Assyriërs in Egypte en de Egyptenaars in Assyrië komen zullen. En de Egyptenaars zullen met de Assyriërs de Heere dienen. Te die dagen zal Israël de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriërs, een zegen in het midden van het land, want de Heere der Heerscharen zal hen zegenen, zeggende: gezegend zij mijn volk, de Egyptenaars en de Assyriërs, het werk van mijn handen, en Israël mijn erfdeel. Dat hebt u dus wel gemerkt, een machtige profetie over Gods werk in Egypte en onder Egyptenaars. We lezen als tweede Bijbelgedeelte Handelingen 2. Dat zal vanmorgen ook gelezen zijn, denk ik. Die wonderlijke tekenen vuur en wind en die stemmen. En dan lezen we vanaf vers 6 tot en met 11. Handelingen 2 vanaf vers 6. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander, ziet zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken van God spreken. En dan nog een paar versen uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 7. Je kunt altijd heel mooi uit Pinksteren de lijnen van het begin tot het einde van de Bijbel trekken. En dus ook in dit laatste Bijbelboek, Openbaring van Johannes, hoofdstuk 7, waar Johannes in een visioen een blik mag werpen in de hemel. We beginnen te lezen bij vers 9 tot en met 12. Na deze zag ik en ziet een grote schaar menigte, die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neer, op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende, amen, de lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte, zij onze God, in alle eeuwigheid, amen. Tot zover de lezingen uit het woord van God. De tekst vinden wij in Handelingen 2, in vers 9 en 10. Daar wordt die optocht van al die verschillende volken benoemd. Maar wij willen vanavond alleen maar stilstaan bij één woordje, Egypte. En erover nadenken met elkaar hoe dat nou komt, dat die Egyptenaren daar ook op het tempelplein erbij zijn en ook getuigen zijn van de uitstorting van de Heilige Geest. Thema voor deze dienst is Pinksteren voor Egyptenaars. Pinksteren voor Egyptenaars. Uw gaven worden gevraagd, dat is afgekondigd. U weet wel hoe dat werkt. En ook voor de mensen thuis, die weten wel hoe uw gave op de betreffende goede plek terechtkomt. Psalm 87, dat is ook echt zo'n psalm die we graag zingen met Pinksteren. De versen 2 en 3, ik zal die versen voorlezen en terwijl de organist daarna speelt, kunt u het nog in uw gedachten mee zingen, neurien. Psalm 87, daarvan de versen 2 en 3. En dan luidt de tekst, men spreekt van uw zeer heerlijke dingen. O schone stad van Israëls opperheer, dan zie je Jeruzalem voor je. zie Rahab. Dat is een andere naam voor Egypte. Hè? Dus Rahab, dan moet je dus niet denken aan Rahab. Maar Rahab, dat staat voor Egypte. Ik zie Rahab, ik zie Egypte. Ik zie Babel tot uw eer bij hen geteld die mijn grootheid zingen. En ook het derde vers, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht van Sion. Zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. 2 en 3, Psalm 87. Gemeente, als het Pinksteren is in Jeruzalem, als de Heilige Geest uitgestort wordt, dan is het, je ziet het zo voor je, in Jeruzalem een drukte van belang. Een bonte menigte van mensen, overal vandaan. We zouden vandaag zeggen, een internationaal gezelschap. Dat was naar Jeruzalem gekomen. Jodengenoten, daarmee werden mensen bedoeld die dus niet van geboorte Jood waren, maar zich wel heel erg aangetrokken voelden tot het Joodse geloof. En ja, elk jaar in Handelingen 2, elk jaar op Pinksteren, als Handelingen 2 gelezen wordt, dan wordt die rij van namen genoemd, die we zojuist ook hebben gelezen. En dat is altijd een aantal van die moeilijke namen. En misschien zijn er vanavond wel kinderen die bij zichzelf denken, nou, waarom staat dat nou eigenlijk in de Bijbel? Goed, natuurlijk. Er is niemand die vanavond durft te zeggen dat er iets voor niks in de Bijbel staat. Maar je kunt wel bij heel veel dingen voor jezelf afvragen, waarom staat dat nou eigenlijk in de Bijbel? Wat is de betekenis ervan? Zo heb je ook in verschillende Bijbelboeken die geslachtsregisters. Al die namen van verschillende personen. Ik denk aan bijvoorbeeld het Bijbelboek Nehemia. En daar staat ook zo'n hoofdstuk, hoofdstuk 3, met allemaal namen. En dat je zegt, ja, dat is wel een kunst hoor, ook voor een dominee wel om dat te lezen. Waarom staat dat nou eigenlijk in de Bijbel? Wat voor betekenis heeft dat nou? Dat zou je natuurlijk ook hier een beetje kunnen afvragen, hè, als je leest dus over die verschillende volken, over Parthers en Meders en Elamieten. En die inwoners zijn van Mesopotamië. En je denkt, waar ligt dat eigenlijk allemaal? En misschien heb je wel zo'n Bijbel met wat van die kaartjes erin en zit je wat te bladeren en te turen. Van waar ligt dat nou ergens? Maar we weten vaak met die opsommingen, die rijtjes, niet zo goed raad. En daarom goed op deze eerste Pinksterdag om in deze dienst er eens wat nader naar te kijken. Want het is geen saaie opsomming, maar het heeft iets weg van een lied. Een vrolijk, een feestelijk lied. Luister maar. Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte. Ja, die staat er ook bij. Egypte. Je denkt bij jezelf, ja, Egypte, waarom staat dat er nou bij? Het is met zo'n rijtje ook net hoe je het leest. Je kunt het heel saai lezen, maar je kan het ook, ja, als je iets proeft van de feestelijke karakter van die volken en die optocht in Jeruzalem, dan lees je dat anders. Ik hoop dat ik dat zo'n beetje toch geprobeerd heb te doen. Dus dat zeggen we vanavond allereerst maar heel duidelijk tegen elkaar. Er staat niks voor niks in de Bijbel. En willen we vanavond dus inzoomen op Egypte. Op Egypte, hoe het nou komt dat er daar op de Pinksterdag ook Egyptenaren in Jeruzalem, dat machtige wonder van de uitstorting van de Heilige Geest, mee mogen maken. Want, ja, je kunt natuurlijk je schouders over ophalen. En je denkt, ja, staat er nu eenmaal. Maar als we vanavond eens gaan verdiepen in dat die naam Egypte, Egyptenaren, dan ontdekken we een evangelie zo heerlijk, zo wijd. Zeg maar, Gods grondeloze genade. Pinksteren voor Egyptenaars. En dan kun je denken aan Joden die in de tijd van de verstrooiing, dus zeg maar na de ballingschap, vanwege de handel misschien, naar Egypte zijn gereisd en die dan met Pinksteren de reis naar Jeruzalem maken, maar het is zelfs nog mooier. Pinksteren niet alleen voor Joden uit Egypte, maar zelfs voor Egyptenaars zelf. We lazen immers Joden en Jodengenoten. Nou, om iets van het wonder daarvan vanavond te proeven, moeten we eens even nadenken. Egypte, wat, roept dat nou bij u en bij jou zo op? Wat komt er, jongens en meisjes, als eerste nou bij je boven als je de naam Egypte hoort? Ik denk dat we allemaal vanavond dan direct moeten denken aan die verschrikkelijke periode in de geschiedenis van het volk Israël, dat ze daar in Egypte onmenselijk als slaven werden behandeld, toch? Dat is toch het eerste waar je bij Egypte aan denkt? Slavernij. En we lezen in het Bijbelboek Exodus dat de nood bij de Israëlieten zo hoog gestegen is, het water tot aan de lippen, dat ze schreeuwden naar God. En dat schreeuwen naar God, daar zit iets in van angst, van benauwdheid. Dat schreeuwen. Niet een beetje herrie maken op straat of zo. Maar nood, angst, ze schreeuwden tot God. Want hier in Egypte, dat was toch geen leven. Werken, 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 totdat ze erbij neervielen. Ja, letterlijk, dood bij neervielen. Wat is Egypte toch een verschrikkelijk land. En dan noem ik nog niet eens, dat was een fase verder, hè, na dat harde werken, toen dat dus niet werkte. Toen zei de farao, dan de jongetjes maar de Nijl in. Het is toch verschrikkelijk? Dan gaat toch je hart spontaan huilen. De jongetjes de Nijl in, verdrinken, verschrikkelijk. Dat was Egypte. En ja, dan kan ik heel goed begrijpen, hè, als dan de Heere met een machtige arm, Israël, wie had dat voor mogelijk gehouden? Als de Heere dan met een machtige arm, zijn volk Israël, zijn oogappel uit Egypte verlost. Ja, wie had dat kunnen denken? En de farao een lesje leert. En het Egyptische volk in het stof laat bijten. Dan is het logisch dat de Heere zijn volk ervoor waarschuwt. Pas op. Zorg ervoor dat je niet meer in die armen, in de greep, in de klauwen van Egypte komt. En elk jaar, als het Pascha gevierd werd en de uittocht uit Egypte herdacht, dan vertelde een vader het verhaal aan zijn kinderen. En de kinderen moesten het aan de vader vragen, hoe dat nou allemaal gegaan was, zodat ze de bevrijder, de Heer God, de God van Israël, niet zouden vergeten. Want als ze die zouden vergeten, hadden ze geen toekomst meer. Egypte, wat was dat toch een verschrikkelijk land. En moet je nou eens kijken wat Lucas in Handelingen 2 schrijft over die feestelijke optocht en Frigië en Pamfilië, Egypte. Er zitten dus ook Egyptenaars tussen. Hoe is dat dan gegaan? Hoe komen die er? Nou ja, er is natuurlijk wel tussen de uittocht uit Egypte en het Pinksterfeest, daar zitten natuurlijk heel veel jaren en eeuwen. Daar is wel het een en ander gebeurd. En ik stel me zo voor dat na de tijd van de ballingschap, de tijd van de verstrooiing, er ook Joden in Egypte terechtgekomen zijn. Ze bleven een beetje bij elkaar wonen, hè? Dan kun je je identiteit, zeggen we dan, hè? Dan kun je identiteit vasthouden. Dan ga je niet op in dat andere volk, hè, dan blijf je dus een beetje op jezelf. Dan hou je je identiteit. En ja, als je dan nog een mooi zakcentje verdient aan de handel, wat steekt er nou voor kwaad in? En zo waren ze naar Egypte getrokken, Alexandrië. En ze waren naar Rome getrokken en naar Athene en noem al die andere steden maar op. Zo hadden ze zich een beetje een weg naar hier en daar gebaand. Zo zal het een beetje gegaan zijn. Maar toch, blijkbaar dat bij elkaar wonen, had er toch voor gezorgd dat ze de feesten niet vergeten waren. En zoveel eeuwen later waren dus de nakomelingen toch, de reis hadden ze gemaakt naar Jeruzalem. Om daar Pinksterfeest te vieren. En weet u, dat is nou precies de vervulling van de profetie die we hebben gelezen in Jesaja 19. Daar willen we vanavond een beetje bij stilstaan, bij een aantal dingen de vingers leggen. Want ik kan me voorstellen als je dat zo in één keer leest, dat je zegt, nou waar gaat dit over? Nou ik hoop dat het dan een beetje duidelijk mag worden, hè? Maar hè, Jesaja moet u zich voorstellen, hè? Jesaja dus in zijn tijd, met al die grootmachten om Israël heen, Assyrië en Babel en Egypte, die moet van de Heere God over deze volken woorden uitspreken. En hier dus over Egypte. En dan is het niet allereerst een oordeel over Egypte. Maar een belofte. Welke belofte? Nou, dat er een altaar in het midden van Egypte zal staan, zal komen te staan. En dat er 5 steden zijn. Lijkt niet zoveel. Dat mag toch Egypte met al die steden. Maar dat er toch 5 steden zullen zijn. Waar de spraak, de taal van Kanaan werd gesproken. En ja, je gelooft je ogen toch eigenlijk niet. Hè? Dat er ook staat dat de slachtoffer en spijsoffer aan de Heer God zal worden geofferd. Oftewel, daar in Egypte zal er dus ja, een gemeenschap zijn die de Heer God dient en eert. Dat is toch niet te geloven met in gedachten die tijd van de slavernij. Dat is toch niet te geloven als je bedenkt al die andere jaren dat de grootmacht Egypte dood en verderf heeft gezaaid. En toch, het staat er. Die belofte, die machtige belofte. En voor de duidelijkheid, hè, we hebben het gelezen, dat gaat dan dus niet over de Joden die op een bepaald moment naar Egypte zijn getrokken, tegen een uitdrukkelijke bevel van God in. En dat de Heere God zegt, die bedoel ik, nee, we hebben het gelezen, vers 25, want de Heere der Heerscharen zal hen zegenen, zeggende, gezegend zijn mijn volk, de Egyptenaars. En ook de Assyriërs, het werk mijner handen en Israël mijn erfdeel. Ziet u, dus het gaat echt over die Egyptenaars. Ja, die profetie, die moest Jesaja brengen. Nogmaals, eigenlijk had de Heer God het verboden dat ooit nog één Israëliet de voet zou zetten in Egypte, maar ze hadden het toch gedaan. Ja, zegt u, dan verdienden ze toch dat God niet meer naar hen omkijkt, en dat is waar. Ongehoorzaamheid mag nooit worden beloond. En toch deze belofte. Hoe zit dat? Nou, laten we eerst vanavond maar eerlijk in de spiegel kijken. Want ja, wijzen naar een ander, hè, dat kunnen we heel goed. En de kinderen hebben dat wel geleerd. Ik denk dat de meester of de juffrouw dat op school of op de club of ergens anders dat vast al gezegd door je vader en je moeder. Zeggen, als je naar iemand wijst, altijd 3 vingers naar jezelf. Dus dat is waar. Maar de Bijbel leert ons nooit naar anderen te wijzen. Want wees nou eens eerlijk, hè? Als het nou gaat om dat Egypte, hè? Dat Egypte, is dat ook niet volop in ons leven? En is dat ook niet volop in onze kerk te zien en te ontdekken? Ik bedoel dit, Egypte stond bekend om de afgoden. Ze hadden er niet één, maar een hele rij, een hele rits. Houden wij er ook niet allerlei afgoden op na? En ze brachten offers op vreemde altaren. Nou, wat voor offers brengen wij niet vaak? Wat voor onheilig vuur is er onder ons niet vaak? Ze spreken een andere taal. Een andere taal dan de grote werken van God. Nee, ze spraken de taal tot eigen eer en eigen roem. O, dat kom je bij jezelf in je hart. En in je kerk ook zo vaak tegen, hè? Dat roemen op je eigen gemeente en op je eigen kerk. Wat je allemaal hebt en kunt. Egypte. Nou, zo zou ik nog wel een tijdje door kunnen gaan, hè? Maar ik hoop dat u vanavond zegt dat Egypte, dat is niet ver weg. Dat is Egypte, dat zit hier. Dat komt heel dichtbij. Het is natuurlijk een wonder, hè, dat de Heere God Jesaja deze profetie laat uitspreken over en tot Egyptenaars. Laat dat helder zijn. Dat is genade. Dat is onverdiend. Dat die mensen die daar in Egypte geboren en getogen zijn, dat zij van de Heer God de belofte krijgen. Dat ze Pinksteren, dat het ook voor hen Pinksteren kan worden. Nogmaals, wij zouden zeggen, de Heer zou zijn handen van hen moeten aftrekken. Die zou moeten zeggen, ik wil met jullie niks meer te haken hebben. Zoek het maar uit. Want God kan toch niet wonen. God kan toch niet uit de voeten met ongehoorzame mensen. Nee. Nee, dat kan die niet, nee, door één deur. En toch, ja, dat is het wonder van deze profetie. Omdat God trouw is aan zijn woord. Omdat hij het werk dat hij begonnen is ook zal voleindigen. Zal hij zelf voor zijn eigen werk instaan. Niet alleen onder Israël, maar ook onder de heidenen, onder Egyptenaars en onder Assyriërs. Maar dan moet er eerst wel het een en ander voor in gereedheid gebracht worden. Want ja, het kan toch niet zomaar Pinksteren worden bij die Egyptenaars met al hun altaren. Nee, dan moet er eerst het nodige aan de kant. Voordat het Pinksteren wordt in Egypte, moet er eerst in hun midden een altaar voor God komen te staan. En ja, voordat er een altaar voor God kan komen te staan, moet al het andere wat er al staat, hun altaren en hun dingetjes, dat moet eerst weg. Anders kan dat altaar van de Heere er niet staan. Ja, we konden dat vanavond niet lezen, maar u moet dat vanavond thuis nog maar eventjes doen, hè? Dat eerste begin van Jesaja 19. Daar wordt ons verteld hoe dat nou gaat. Hoe de Heere te werk gaat als die dat altaar in hun midden. Dat altaar wat vooraf gaat aan Pinksteren, hoe die dat opricht. Dan gaat hij eerst de Egyptenaren slaan. Hij pakt hun afgoden aan. Het is eigenlijk net zoals die plagen, hè? Dat weten de kinderen, de jongens en meisjes vanavond ook wel. Hè, toen, ja, dat maakte wel indruk bij die Egyptenaars. Hè? Daar stonden ze wel van te kijken. Ze dachten dat hun goden wel alles konden, maar ja, toen die plagen, en ja, dat zakte toen ook weer af en zo. Ja, zo ging dat een beetje, hè? Maar de Heere God zal dus die afgoden van Egypte, die zal die onttronen. Afserveren. Nou, in Egypte hadden ze er veel, hoor. Anubis, Horus, Osiris, Ra, hè, de zonnegod. Nou, allemaal veegt God met die afgoden allereerst de vloer aan. Want ja, waar altaren staan voor die afgoden, daar kan het altaar van de Heere niet staan. Dat is dus één. altaar weg. En twee, waar vertrouwde Egypte nou op? Nou op die rivier die dwars door het land stroomde, die vruchtbaarheid gaf. De Nijl, goed, de Nijl, waar ze zo afhankelijk van worden. Nou, zei de Heere, ik zal ook die steunpilaar, niet alleen je afgoden, daar zal ik korte metten mee maken, maar ook de rivier de Nijl, waar je op bouwt, waar je houvast aan denkt te hebben, die laat ik opdrogen. Dus als je nou die dingen waar Egypte op bouwde, hou vast aan dat. Als je dat nou vergelijkt met pilaren, dan zou ik kunnen zeggen, de eerste pilaar ging om. Tweede pilaar om, de Nijl. En dan was er nog iets waar Egypte zich om beroemde. De wijsheid. Mozes, die werd onderwezen in de wijsheid van de Egyptenaars. Nou, die Egyptenaars, die waren wijs hoor, want die konden bouwen. He, die geweldige piramides. En rekenen dat ze konden. Dus laat er vanavond niemand zijn die zegt, die wijsheid van die Egyptenaren, dat stelt niks voor. En je kunt heel erg wijs zijn, als je dat van God ontvangen hebt, moet je er ook wel weer mee oppassen. Want je kunt er ook heel erg trots op worden. En op anderen gaan neerkijken. Dus de Heere God, die neemt hen ook de wijsheid af. Dat is de derde. Dus die drie pilaren waar de maatschappij van Egypte, waar de maatschappij van Egypte op rustte, al die drie pilaren, die worden dus door de Heere God omvergestoten. Die afgoden, de Nijl, hun wijsheid, worden ontroond. Tja, er is wat nodig hoor. Er moet wat gebeuren voordat een mens door de knieën gaat. Misschien zijn er wel vanavond die dat herkennen. Dat je zegt, ik had dit en ik kon dat. Maar één voor één nam de Heere het me af. En dat was nodig voordat ik voor hem door de knieën ging. Er was wat nodig om Egypte door de knieën te laten gaan. Er is wat nodig om ons door de knieën te laten gaan. Maar het is wel nodig, anders kan dat altaar van God er niet staan. En anders kan het geen Pinksteren worden. En zo doet God dat nog ook vandaag. Zullen we die naam Egypte, zullen we dat eens eventjes veranderen in Nederland? Zouden we een klein beetje vrij vertaald naar onze tijd kunnen zeggen, Jesaja die mocht in dat woordje Egypte ook iets profeteren voor Nederland? Hebben wij nog een beetje verwachting voor ons land en volk? Oh, zegt u nou, niet meer hoor. Hoe druk ze met dat songfestival zijn. En met bekerwedstrijden. En voetbalcompetities. Daar is ons land en volk druk mee. Ja, maar heb je in de aanloop naar Pinksteren ook voor ons volk gebeden? Dat is toch de weg die de Heere wijst. Of die geest van Pinksteren, Egyptenaars en Nederlanders. Al die pilaren omver wil stoten. En ik geloof gemeente echt dat dat coronavirus, dat we dat ook best zo mogen zien. Hè? Dat is ook een pilaar, hè? Onze welvaart en van alles en nog wat we dachten te kunnen en te hebben. Dat de Heer God zo'n pilaar om liet vallen om ons te onttronen. Zodat er plaats komt voor hem en voor het altaar. En de kerk, de protestantse kerk in Nederland, de gemeente van Waarder. Hebben we daarvoor gebeden, hebben we daar nog verwachting voor? Hoe zegt u, dat is de protestantse kerk in Nederland, dat is die kerk waar alles zo ongeveer mag. En er heel veel gebeurt wat dwars tegen de Bijbel ingaat. Moet je daarvoor bidden? Ja. De Bijbel leert hoe slechter de situatie is, hoe harder we moeten bidden. En nou kom ik bij u en bij jou. Bij jouw leven. Zeg, wees eens eerlijk vanavond, welke pilaren staan er in jouw leven nog vier en recht overeind? En als het dan een beetje gaat waaien en stormen, dan pak je die pilaren vast en je klemt je er dan vast en je denkt, zo blijf ik op de been. Welke pilaren moeten er bij jou en bij u ondersteboven? Want zo werkt de Heer echt. Wij zijn net kleine kinderen, hè? Als we iets waar we heel erg dol op zijn, als we dat ja, willen houden, hè? Dan klemmen we het in onze vuistjes en dan kunnen ze 10 keer zeggen, geef dat eens even aan mij, maar we doen het niet. Misschien wel eens een vader en een moeder, hè? Dat een van je kinderen iets in zijn hand had en je dacht, wat heeft hij daar? Geef eens even hier, veste vast de klanten die vast. We geven niet zomaar de dingen uit hand. Maar het moet allemaal aan de kant. Anders kan dat voor dat ene altaar voor de Heere is daar geen ruimte voor. En kan het dus ook geen Pinksteren worden. Begrijpt u vanavond wat ik bedoel? Dat alle heilsfeiten met elkaar als schakels van een ketting verbonden zijn. En dat we vandaag wel Pinksteren vieren, maar dat we dat niet zonder Goede Vrijdag en Pasen kunnen doen. Er moet een altaar in ons hart en leven komen. En voordat dat altaar er komt, moet al dat andere waar wij houvast aan denken te hebben tegen de vlakte. En dat altaar heeft natuurlijk alles met de Heer Jezus te maken. Dat heeft alles met Golgotha te maken. Dat heeft met het offer te maken wat Hij gebracht heeft. En ja, dan snap ik ineens de evangelist Matthäus zo goed. Die schrijft direct na de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, hè, als dan die wijzen uit het oosten op bezoek komen en hun geschenken daar brengen, dan denk je nou, dat gunnen we toch Jozef en Maria, dat ze nog een poosje daar lekker in Bethlehem rustig, nog een mooie, zouden wij zeggen, kraamtijd hebben. Ook al is er waarschijnlijk een paar maanden al overheen voordat die wijzen uit het oosten daar komen. Maar goed, u begrijpt wel wat ik bedoel, hè? Dat je zegt, nou laat ze even genieten van die tijd met elkaar. Nou, de kinderen weten het, hè. Hals over kop. Moesten ze vluchten naar Egypte. Waarom? Omdat de Heer Jezus ons leven en het leven van het volk Israël over moest doen. Daarom. Daarom uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nou, dat heeft alles met het altaar te maken. De Heer Jezus. Ja, u zegt, hoe komt dat altaar er nou in mijn leven? Nou, dat hebben we gelezen, vers 20. Vers 20. En het zal zijn tot een teken en tot een getuigenis de Heere der Heerscharen in Egypte land, want zij zullen tot de Heere roepen. Zo. Roepen. Wat is dat voor roepen? Nou, dat is datzelfde roepen, hè? Met nood, angst. Je bent zelf ten einde raad en je zegt, Heere, help. U heb ik nodig. Zonder u kan ik niet leven. Zonder u kan ik niet sterven. Roepen. En wat belooft dan de Heere? Dat lezen we erachteraan. Nou, als je tot hem roept, dan zal hij hun een heiland en meester zenden. Wie is dat? Nou, dat is toch vanavond geen vraag. Dat gaat toch om niemand anders als de Heer Jezus. de meerdere Mozes. Dus als je hem roept, als je dat altaar nodig hebt, als je de Heer Jezus nodig hebt, roepen, dan belooft hij dat hij komt. Die heiland en meester, dat is Christus. En mag dan in deze profetie hier al zijn naam heerlijk oplichten. En daar die geroepen wordt, daar komt hij. Daar richt hij zijn altaar op. Daar laat hij het verzoenende bloed druppelen over het kwaad en de zonde van ons leven. En hij zegt, weg al je zonden vanwege mijn kostbaar bloed. En dan wordt daar een andere taal gesproken. Nee, dan is het niet meer dat hoogmoedige geklets van Egypte. Van kijk eens wat ik kan en wat ik heb. Nee, dan gaan we de grote werken van God spreken. Zoals op de Pinksterdag. De spraak, de taal van Kanaan. Ja, dat gaat er gebeuren. Te dien dagen zal de Heere een altaar oprichten. In Egypte. Midden in Egypte. Waarom? Omdat hij in het midden heeft gehangen. Omdat hij in het midden heeft gestaan van beschuldigers. En niet teruggescholden heeft. Schrijft Petrus. Dat altaar. Dat hij opricht. U zegt, zou dat nou ook bij mij en bij mijn kinderen kunnen? Jazeker. Want u voelt wel aan vanavond de ernst. Als het woord verkondigd wordt, als de meester en heiland verkondigd wordt, als er de noodzaak van dat altaar verkondigd wordt. En hij komt vanavond in de prediking langs. Laat het toch niet voorbij gaan, want het wordt je dood. Voor eeuwig. Want heel nadrukkelijk lezen we te dien dagen. Dat is een uitdrukking die in die laatste verse maar liefst 5 keer terugkomt. Dat geeft iets aan hoe beslissend, hoe vast het woord is van de Heere. Te dien dagen. Je kunt erop wachten. Het zal gebeuren. Want de Heere is een waarmaker van zijn woord. Zo is deze profetie in vervulling geraakt. En mag er op Pinksteren een handjevol Egyptenaars, Joden en Jodengenoten, in die feestelijke optocht in Jeruzalem zijn. Pinksteren, heidenen, ja ook die mogen delen in Gods genade. Ook vandaag is er in Egypte een christelijke kerk, de Koptische kerk. En ik zei het al, een paar jaar geleden waren er enkele predikanten uit Egypte. En voor hen heeft deze profetie heel veel waarde. Wij zullen zeggen, dat is toch al een beetje weer vervuld. Met de oog op Pinksteren, hè? Als de dijken doorbreken richting de heidenwereld en ook de Egyptenaars daar dus ook in delen. Nee, zeggen zij, wij geloven voor ons land en volk, ook in de toekomst, voor een opwekking dat ons land wellicht christelijk zal worden. En nu naar het einde toe. Naar u en naar jou. Wie zegt er vanavond? Die Egyptenaar. Dat ben ik. Hoef je niet hardop te zeggen. Als je het maar tegen de Heere zegt. Die Egyptenaar. Dat ben ik. Ik heb zoveel pilaren staan voor de Heere. Geen plek. Ik heb mijn eigen altaren en mijn eigen afgoden. En ik beroep me op mijn eigen wijsheid. En zo zou ik nog wel een tijdje door kunnen gaan. Of is er iemand vanavond die zegt, ja, maar dat ik een Egyptenaar ben, dat weet ik allang. Maar zou het voor mij nog kunnen? Hoor het evangelie. Bij Egyptenaren maakt hij plaats voor zichzelf. Dat is voor het altaar. En wat staat je te doen? Te roepen. Want hij heeft het beloofd. Het zal zijn. Wie de naam van de Heere aan zal roepen, zal zalig worden. En op die dag, dat is dan vandaag. Dat is 23 mei 2021. Vandaag. Het heden. Der genade. En daar in Egypte het begon klein. Hè? We zeiden tegen elkaar een handje vol. 5 steden. Wat is dat nou? Op zo'n immens groot land. Een handje vol. Maar zo gaat de Heere door alle eeuwen heen. Door met zijn werk. En die stoet zien we voorbij trekken. En hij voegt er dan deze, dan die erbij. En waar loopt het op uit? Nou, daarvan mocht Johannes in een ver gezicht getuigen, openbaring 7. Nieuwe Jeruzalem, volken en naties, feestrijke optocht, mensen van allerlei verschillende volken, mogen daar Nieuwe Jeruzalem binnengaan. Ook uit Egypte, ook uit Wader en Driebrugge. En Nieuwebrug, of welke plaats dan ook, klein en groot, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hoe het kan vanwege het altaar van de Heer Jezus, vanwege de verkiezende liefde van de Vader en vanwege het machtige werk van de Heilige Geest. Glorie aan Hem, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Lof en aanbidding en alle eer, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 67, gemeente, dat is ook zo'n zendingspsalm. De versen 2 en 3. En u moet ze maar weer mee neurien of in het hart mee zingen. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. En ook het derde vers. De volken zullen Heer u loven. En alles wat er verder volgt. 2 en 3. Psalm 67. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, wat is uw werk machtig en groot. En daar ligt u in de geschiedenis zo, dan hier, dan daar, het een en ander over op. Wie had nu ooit kunnen denken dat het voor Egyptenaars ook zou kunnen? Maar u moest eerst wel breekwerk verrichten, zoals u dat ook in ons leven moet verrichten, om dat altaar op te kunnen richten, om met uw geest er te kunnen wonen. Dank, Heere, voor het evangelie, want dat was het toch vanavond. Egyptenaars, ook wij werden bij name genoemd. U kent ze, Heere, die zo vol twijfel zitten, of het voor hen nog kan. Ja, je kan wel eens alle moed en hoop verliezen, zeker als de duivel je van alles in herinnering roept en voor de voeten gooit. En je moet hem nog gelijk geven ook. Maar Heere, u roept ons op u te zien. En het evangelie te geloven dat het voor Egyptenaars ook Pinksteren kan worden. De machtige grote werken van u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heere, dank voor het evangelie en bewaar ons ervoor. Dat wij ons eigen leventje blijven leven, want dat is ook de ernst van de verkondiging. Op die dag, op deze dag, 23 mei 2021, ging u voorbij. En wie zich verhardt, wie uw genade afwijst, zal verloren gaan. Tot in eeuwigheid komt nooit een eind aan. En dat terwijl we wel de weg hebben gehoord, ervan hebben geweten, maar het niet bewandeld. O Heilige Geest, word ons maar te sterk, arresteer ons maar. En breng ons tot erkenning van u. Heere, zo bidden wij voor deze gemeente, voor de broeders van de kerkenraad. We bidden voor de Heer De Hoog, van wie we hoorden dat hij opgenomen is in het ziekenhuis. U kent zijn situatie, Heere. Als je iets van je kwetsbaarheid zo ineens ervaart, of opnieuw ervaart, Heere, wat kan een mens dan klein worden? Maar als je klein wordt voor u, ja, dat biedt u ook alle ruimte om iets van uw machtige werken te tonen. Doe hem ervaren, Heere, dat u voor hem zorgen wil. Dat hij het ook van u mag verwachten. Heere, zo bidden wij u ook voor de nieuwe beleidende lidmaten die morgen een jaarwoord in het midden van de gemeente mogen geven. Een getuigenis en tegelijk dat jaarwoord van ons, dat is toch nooit hoe goed we zijn, integendeel, dat wij u, Heer Jezus, in alles nodig hebben. En ja, hoe ouder we worden, hoe meer we ontdekken, hoe meer wij u nodig hebben. Dat proces van verdieping, o Heilige Geest, werkt dat in hun harten en levens uit. Geef een gezegende, een vreugdevolle dienst voor hen, hun familie. En de gemeente om hen heen. En zo mag ook iets zichtbaar worden dat u werkt. Ook hier. Dank, Heere, zo voor al het goede. We bidden voor het werk van de zending. Voor de kerk in Egypte. Voor de broeders en de zusters van de Koptische kerk. Ach, het staat ons nog zo helder op het netvlies gegrift. Een aantal jaren geleden. Die werknemers uit Egypte in die oranje overals op het strand. Heere God, Wat moet de kerk daar ook leiden? Geef volharding en moed en kracht en op al die andere plaatsen. Waar de duivel gaat rondgaat als een brullende leeuw. Geef moed en kracht. En laat hun getuigenis in moeilijke omstandigheden tot zegen zijn. Zo bidden wij u ook voor het evangelisatiewerk. Heere, voor ons land en volk. Dat is de oproep die aan ons als kerk ook, die bij ons ligt. Hoe donker de streek, het land, hoe meer er gebeden moet worden. Heere, zullen we onze opdracht verstaan. Vergeef zo genadig al het zondige, het verkeerde. Geef ons nog een goede zondagavond. En morgen opnieuw een gezegende dag rond het Pinkster-evangelie. Om Jezus wil. Amen. Psalm 87, daarvan zingen wij de versen 4 en 5. Nou, ik had doorgekregen van de kerkraad voor de kinderen. Een beetje bekende versen. Nou, ik hoop voor de jongens en meisjes dat jullie deze mee kunnen zingen. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft. En ook het vijfde vers, dan wordt mijn naam. Altijd een beetje lastig om dat zo te zingen, hè? Mijn naam. Hè? Ik zou liever zingen, dan wordt zijn naam. Maar goed, het staat er nu eenmaal. Dan moeten we maar zingen zoals het staat. 4 en 5, Psalm 87.
Thank you.
Gemeente hier en thuis, verhef uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.